allemaal wel wat.
Ja. Ben ik verstaanbaar zo? Oké, heel mooi. Nou, goedenavond allemaal. Mooi dat jullie er zijn, deze avonddienst. Mijn naam is Bart Berenesse en ik kom uit Hardenberg. En ik ben dominee in Marienberg voor 37,5%, Beerzeveld 37,5% en 25% in Gees, een klein dorpje in Drenthe. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar zuster Koelewijn Juffer, Zwelingstraat, en van de Adventkerk naar broeder Weesies voor Anker. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede collecte is bestemd voor de diaconie en de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Maandag 14 oktober vergadert het college van diakenen in de Adventkerk en dat begint om 8 uur. Nou, daar hebben we volgens mij de mededelingen gehad. We wensen elkaar een gezegende dienst toe. Zingen we ons intochtslied en dat is Psalm 87. Stilte kunt u nu zelf bidden tot God. Namens God mag ik u groeten. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. En daarom kunnen we ook uitspreken, omdat God als eerste heeft gesproken, dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en die de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit los zal laten wat zijn hand is begonnen. Amen. Ga zitten. Zingen we nu lied 420 uit de bundel Hemelhoog. Willen we God bidden om zijn Heilige Geest. Goede en enige God. Vanavond zijn we hier in Bunschoten-Spakenburg in de Adventkerk. En we zijn samengekomen als gemeente van Christus. Die wij onze Heer noemen. En we beseffen direct als we dit zeggen dat we vreemden aan het worden zijn in de samenleving. Omdat we leven willen uit uw woord, uw geboden, uw goede boodschap, het heilige evangelie. En tegelijk voelen wij ons verbonden met alle gelovigen, waar deze zich in de wereld ook bevinden. Vader, we willen u danken en de lof zingen vanavond. We lezen uit de wet over de goede regels die u hebt gegeven aan uw volk. En samen met Israël danken wij u daarvoor. Want ze zijn goed voor het samenleven in gezinnen, in gemeenten, in landen. We lezen over hoe de gemeente van Christus verder is gegaan naar de opwekking uit de dood van uw lieve zoon. We lezen over verschillen in interpretatie. Wat tot op deze dag doorgaat. We lezen over geloof en de Heilige Geest die werkt. En daarom bidden we u, wilt u ook onze harten openen voor uw woord. Wat u ons te zeggen hebt als gemeente en ons persoonlijk. Dat we geraakt worden tot in het diepste van onze ziel. Heer, dat we onze gedachten op u concentreren. Op uw vergeving, op uw liefde, uw trouwst. Christus, neem alle andere stemmen die ons zou kunnen beïnvloeden. Wilt u die van ons nemen? Zend ons uw Heilige Geest, zodat uw gemeente hoort. Amen. Er zijn twee lezingen vanavond. De eerste is uit de boeken van Mozes en we lezen Deuteronomium 5, vers 1 tot 22. En dat zijn eigenlijk hele bekende woorden. Luister Israël naar de wetten en de regels die ik u vandaag bekend maak. Maak ze uw eigen en leef ze strikt na. De Heere onze God heeft bij de Horeb een verbond met ons gesloten. Niet met onze voorouders heeft hij dit verbond gesloten, maar met ons. Zoals wij hier nu levend en wel bij elkaar zijn. De Heer heeft zich daarvan uit het vuur rechtstreeks tot u gericht. Ik stond dus toen tussen hem en u in, om zijn woorden aan u door te geven. Want uit angst voor het vuur was u de berg niet opgegaan. En dit zei de Heer. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen en uw ezels en al uw andere dieren. En ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Dan zult u lang leven en zal het u goed gaan in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Amen. zingen we Psalm 119, het eerste couplet. Tweede lezing uit het boek Handelingen der Apostelen. We lezen hoofdstuk 11, vers 1 tot 18. De apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook niet-Joden Gods woord hadden aanvaard. Toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, spraken de Joodse gelovigen hem hierover aan en verweten hem dat hij onbesneden had bezocht en samen met hen had gegeten. Daarop zette Petrus uiteen wat er precies gebeurd was. Hij zei, toen ik in Joppe aan het bidden was, werd ik gegrepen door een visioen. Een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, werd aan vier punten uit de hemel neergelaten, tot vlak bij mij. Ik keek er aandachtig naar en zag de lopende en kruipende dieren van de aarde. En ook de wilde dieren en de vogels van de hemel. En ik hoorde een stem tegen me zeggen, ga je gang, Petrus, slacht en eet. Maar ik antwoordde, nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit gegeten van iets dat verwerpelijk of onrein is. Maar voor de tweede keer kwam er een stem uit de hemel. Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Dat gebeurde tot driemaal toe. Daarna werd alles weer omhoog getrokken naar de hemel. Precies op dat moment kwamen er bij het huis waar wij verbleven drie mannen aan. Ze waren uit Caesarea naar mij toegestuurd. De geest zei tegen me dat ik zonder aarzelen met hen mee moest gaan. Deze zes medegelovigen hebben me vergezeld. En samen zijn we het huis binnengegaan van de man die ons had laten komen. Hij vertelde ons dat hij in zijn huis een engel had zien staan die tegen hem zei, stuur iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus wordt genoemd, te halen. Hij zal je vertellen hoe jij en al je huisgenoten kunnen worden gered. Ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken of de Heilige Geest daalde op hen neer, zoals destijds ook op ons. Ik herinnerde dat de Heer tegen ons zei, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Als God hun wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wil geven als ons, hoe had ik hem daar dan van kunnen weerhouden? Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden, dan geeft God het dus ook aan mensen uit andere volken om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Dit is het woord van God. En je bent een gelukkig mens als je het woord van God hoort, het bewaart in je hart en er naar leeft. Halleluja. Zingen we samen lied 679. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als je het boek Handelingen der Apostelen leest, dan valt het op dat alle apostelen en alle die tot geloof komen, vervuld raken van de Heilige Geest. Bijzonder. En ik ben bijna geneigd te vragen van, ben je ook zo vervuld van de Heilige Geest? Omdat je het woord van God hoort, het evangelie van redding en genade. Dat is toch de vraag, hè? Wat doet het jou? Uiteindelijk gaat het daarom. We kunnen het nog zo vaak horen, maar als het niet, zeg maar, geïnternaliseerd is, niet iets van jezelf is geworden, niet iets is geworden dat je hele leven is gaan bepalen, dan is het de vraag. Petrus was ook vervuld van de Heilige Geest. Petrus, die kennen we, hè? Petrus was die stoere visser die geroepen werd door Jezus. Dat is eigenlijk het eerste wat er gebeurt. Jezus kwam langs toen hij bij het meer van Galilea was met Johannes en Jacobus. En het enige wat Jezus tegen Petrus zegt is, volg mij. En ze laten alles achter en ze volgen Jezus. Dan denk ik, wat moet Jezus een charismatisch man geweest zijn. Dat ze dat zomaar in de steek lieten en achter hem aangingen. Petrus, die kennen we. Als hij beleidt dat Jezus de Messias is. Ja, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus tegen Petrus. Ja, jij heet Simon. En je bent Simon, de zoon van Jonas. Maar vanaf nu zal ik je Petrus noemen. Op jou zal de kerk worden gebouwd. We kennen Petrus ook als degene in de nacht toen het erop aankwam, toen Jezus verhoord werd, dat hij hem verloochende. Ik ken die man niet. Ik heb niks met hem te maken. Ik heb hem nog nooit gezien. Nee hoor, je hebt het verkeerd. 3 keer toe. En na de opwekking uit de dood komen we Petrus weer tegen. Dan spreekt Jezus tegen hem dat hij de schaapherder moet worden. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. Ja, die Petrus. Petrus waar de kerk op gebouwd wordt. Jezus, die werd voor Petrus het keerpunt in zijn leven. Alles werd anders toen hij Jezus had ontmoet. En ik denk dat dat nog steeds gebeurt. Als je Jezus ontmoet in je leven, wanneer je denkt van, nu spreekt God en Christus tot me, dan gebeurt er wat. Dat kan niet anders. Maar dat heeft heel veel te betekenen voor jezelf, maar ook voor de gemeenschap waar je in leeft. Want alles wordt gigantisch anders. Petrus, die erkende Jezus als zijn bevrijder, als zijn redder. Want dat betekent toch de naam van Jezus. Maar een heel ander soort bevrijder was Jezus dan het in de optiek van de meeste Joden, dus ook van Petrus was. Ze dachten eigenlijk dat Jezus wel degene was die ze zou bevrijden van de Romeinse bezetter. Maar dat gebeurde niet. Deze redder was van een hele andere orde. Hij was de bevrijder en de redder van je zonde. Hij was de redder en de bevrijder van de armen en de mensen die onderdrukt worden. En zo geeft Jezus een hele andere invulling aan dat redderschap. Petrus zou dat pas veel later begrijpen. Gedurende het leven van Jezus begreep Petrus er niet veel van. Wat hij wel had gezien is dat Jezus contact had. Hij genas zieken. Hij ging naar mensen toe die er eigenlijk helemaal niet toe deden. Tollenaars en hoeren. En hij ging naar gebieden toe waar je beter met een boog omheen kon lopen. Dat had hij wel gezien van Jezus. Dat weet nogal af van wat gebruikelijk was. En hij weet ook, ja, uiteindelijk is Jezus veroordeeld en gekruisigd. En dit alles moest gebeuren. Dat had de Heer gezegd. Want zo kan de wet in vervulling gaan. Wat de wet en de profeten hebben geschreven, gaat nu in vervulling. En de wet is in Jezus in vervulling gegaan. En daarom hebben we de wet ook gelezen. Daar hoeft niks meer aan afgedaan en aan toegedaan te worden. Jezus zegt, de meest vrome Jood en de meest vrome gelovige is niet in staat om die wet goed te houden. Daarom ben ik gekomen om, zeg maar, dat in te lossen. zodat jullie als bevrijde mensen kunnen leven. We weten het, na de kruisiging is Jezus opgewekt uit de dood op de derde dag. En dan wordt het Pinksteren. En dat is het tweede bijzondere. Dat Petrus, zeg maar, de Heilige Geest ontvangt. Daar raakt hij helemaal vol van. En in één keer kunnen de leerlingen, alle apostelen spreken in de talen die aanwezig waren in Jeruzalem. Het was het feest van de eerste opbrengst van de oogst en van het feest dat de wet gekregen is op de Sinaï. En dat is de wet die wij nu net gelezen hebben. En op dat feest krijgen ze de gave, het geschenk om te spreken over de Heer Jezus. En dan komt het heel erg dichtbij voor de mensen, want ja, je spreekt natuurlijk, je raakt de mensen het beste in hun eigen dialect, in hun eigen taal. En Fries kan je beter in het Fries spreken, want dat komt heel dichtbij, dat voelt vertrouwd. Zoals dat hier in Spakenburg, Bunschoten ook is. Kijk, de ouderling ontdekte ik meteen, ja, die komt niet uit Spakenburg, Bunschoten. Utrecht, zegt hij. Ik zeg, dat begreep ik ongeveer. Dat is het dialect waar ik ook mee opgegroeid ben. Maar als iemand uit Bunschoten-Spakenburg komt, hoor je dat. Zoals je Urkers ook hoort, zal ik maar zeggen. En Petrus en die andere leerlingen konden dus niet meer zwijgen over wat er gebeurd was. Wat ze mee hadden gemaakt. In één keer vielen alle puzzelstukjes op hun plek. En ze begonnen te vertellen over Jezus. Dat moest eigenlijk iedereen weten. Dat is al geschreven door de profeet Joël. Dit was al geprofeteerd min of meer door de koning David. En dan komen we voor de derde keer Petrus weer tegen. In onze lezing. Hij was niet in Jeruzalem gebleven. Hij was erop uitgetrokken. Naar Lida en naar Joppe. Hij genas een zieke man. Hij wekte zeg maar Dorcas op door gebed uit de dood. En dan wordt hij geroepen naar Caesarea. Wie is er wel eens in Israël geweest hier? Oh, dat zijn er nog best een paar. Het ligt aan de kust, hè? Het is eigenlijk een ruïne, maar je kan nog eigenlijk goed zien hoe die stad in elkaar gestoken heeft. Die plek waar de Romeinen, zeg maar, hun nederzetting hadden. En daar komt er een Romeinse officier op zijn pad. Dat was ook de bedoeling. En zo gaat het in het geloof. Als je vol bent van de Heilige Geest, als je leeft met Jezus in je hart, dan komen de mensen op je pad. Zo zijn er heel veel mensen op mijn pad gekomen uit andere landen. Ik was dominee in Aalden tot 2,5 jaar geleden. En dat is ook een dorpje in Drenthe. En daar is een groot AZC. En daar kwamen vooral mensen uit Iran, uit Ethiopië, uit Afghanistan, uit Turkije. En daar heb ik mee gesproken. Die mensen die wilden weten over het christelijk geloof. Ze kwamen uit landen waar de islam was. En sommigen waren al met Jezus en met God in aanraking gekomen in hun thuisland. En daardoor moesten ze vluchten. En anderen kwamen gaandeweg op het spoor, gaandeweg hun vlucht weg. En een andere groep die kwamen hier in Nederland in aanraking met Jezus. En ik kan je vertellen, dit was voor mij enorm leerzaam. En zegenrijk. Die mensen die hebben mij veel geleerd over wie Jezus is. En zo was de Heilige Geest volop aan het werk. Elke week had ik gesprekken met ze. En de taal bleek geen barrière te zijn. Ja, niet dat ik een andere taal sprak verder. Engels konden we niet altijd mee uit de voeten. Maar door middel van een tolk en wat handen- en voetenwerk werd het altijd opgelost. Ik heb voor deze mensen voor advocaten en rechters mogen pleiten. Getuigen van het geloof van deze gezinnen. Niet dat de rechter ze geloofde. Dat is wat anders. Eigenlijk ging dat allemaal mijn kunnen en mijn expertise te boven. Maar dat was met Petrus ook zo. Hoe ga je nou als een vrome Jood om met heidenen? Hoe ga je nou met mensen van buiten je eigen kring om? Hoe ga jij hier in Bunschoten-Spakenburg om met mensen buiten je gemeenschap, buiten de kerk, buiten je geloof, die je tegenkomt op het voetbalveld of die je tegenkomt op je werk? Mensen die niet geloven, die niet meer kunnen geloven. Die misschien zijn afgehaakt om wat voor reden dan ook. Petrus, ja, die was vervuld van de Heilige Geest. En iedereen die gedoopt is, is dat ook. Gedoopt met de Heilige Geest. En de Heilige Geest zet je in beweging om over Jezus te spreken. Om anders te gaan leven. Zo ging het met Petrus ook. En nu kwamen er Romeinen op zijn pad. Had hij nooit gedacht natuurlijk toen hij visser was in het meer van Galilea. Heidenen, onrein volgens de wet, met wie je geen contact mocht hebben. En dan nog wel een officier. Dat was toch een supervijand. Zowel Petrus als die Cornelius hadden een visioen. Want de Heilige Geest die was aan het werk. Zo gaat dat. Buiten je om eigenlijk, zonder dat je het zelf in de gaten hebt, zelfs soms. En in dat visioen zag Petrus dat hij voedsel mocht eten, wat eigenlijk verboden was volgens de wet. Hij, Petrus, de Jood. En dan over de vloer komen bij een Jood, bij een heiden, een Romeinse. Nee, het is een ongewone plek. Het is onrein. En daar kreeg Petrus de gelegenheid om over Jezus te vertellen. Zo kan het gaan. Vaak op momenten en gelegenheden dat je het helemaal niet in de gaten hebt. De Joden die met Petrus waren meegekomen vanuit Caesarea, ja, die waren dol enthousiast. Die hadden gezien wat er aan de hand was, wat er gebeurd was. Hoe ook de mensen van het huis van deze hoofdman Cornelius, zeg maar die officier, in vuur en vlam waren gezet door de Heilige Geest. Ze hoorden zelfs die Romeinen ook in andere talen spreken. Zoals Petrus dat ook kon en de andere leerlingen met Pinksteren. Ja, toen stond ze toch niks meer in de weg om die mensen te dopen. Dat hoeft geen lange leerweg te zijn, dat hebben wij ervan gemaakt. Maar als je toch gelooft, dan is het toch voldoende om te zeggen, ja, ik geloof. En dan kan je gedoopt worden. En zo werd in de naam van Jezus Christus, de officier en zijn hele huis gedoopt. Iedereen die daar aanwezig was. Ja, dat gebed van die Cornelius was verhoord. En van Petrus, zijn visioen, dat was ook uitgekomen. En zo kwamen ze bij elkaar. En wat een geloof, wat een energie heeft dat gegeven. Daar moet je maar op rekenen. Toen er gesproken werd over Jezus als hun Heer. Dat was voor die Romeinse officier nogal wat, hè? Want er was maar één heer. En dat was de keizer. En nou beleed hij dat niet de keizer zijn heer was, maar dat Jezus zijn heer was. Wat een enorme verandering. En dat heb ik ook gezien. En ik heb het ook ervaren bij die mensen die ik gedoopt heb uit Iran. En uit Afghanistan. Ik heb ze laatst weer gesproken. Eén gezin had er 8 jaar over gedaan om een verblijfsvergunning te krijgen. Rechtszaak op rechtszaak, noem maar op. Maar wat een geloof. En wat hebben ze, zeg maar, mij veel geleerd om na te denken, wat is Jezus nou echt voor jou? We weten het allemaal, we zijn er zo in groot geworden. Maar als iemand van buitenaf jou de vragen gaat stellen, dan wordt het heel anders. En dan word je er zelf ook dus bij bepaald van, nou, dat mag ik, we mogen wel heel dankbaar zijn eigenlijk, hè? Dat we zo in deze omgeving, in alle vrijheid, ons geloof mogen belijden. En dat we ook tegen elkaar kunnen zeggen, joh, ik geloof omdat het me troost geeft. Ik geloof omdat Jezus je redt van de dood. Ik geloof omdat het mij bemoediging geeft en toekomst. Ja, zijn liefde, zijn vrede, dat is eigenlijk je hele leven op een gegeven moment. Nou, dat bericht dat die heidense officier tot geloof is gekomen, dat bericht verspreidt zich snel. En Petrus die gaat naar Jeruzalem. Daar moet hij naar terugkomen. En dan denk je nou, hij zal enthousiast onthaald worden daar door zijn medebroeders. Maar dat was niet het geval. Ze riepen hem op het matje. Hij moest maar eens even komen vertellen hoe dat toch mogelijk was dat hij sowieso zo'n huis binnenging en dat hij ook nog onrein eten had. Het zijn de Joodse christenen, hè, die hem aanspreken. En dan is er een ongekend felle discussie eigenlijk. Een knetterende discussie. En de verwijten zullen door de lucht geslingerd hebben. Ze vonden eigenlijk dat Petrus ook een zondaar was geworden met die heidenen samen. En blijkbaar is niemand in Jeruzalem blij dat dit is gebeurd. Ze geloofden eigenlijk de Heilige Geest helemaal niet. Dat hij tot wonderen in staat is. Het wordt helemaal niet zo ervaren. De Joods-christelijke traditie zit nog heel erg vast aan de Joodse gewoonte. Aan de wet waar Jezus zojuist over gesproken heeft. Hoe je daarmee om moet gaan. Maar het kan niet meer op de oude voet verder als je Jezus in je leven hebt ontmoet. Jezus verlegt de grenzen op elk terrein. Want Jezus is iets nieuws begonnen. Maar ja, waar leidt dat toe? Als dat zo vrij is allemaal. Waar leidt dat toe bijvoorbeeld als je zo'n heel doopformulier los zou laten. En je doopt mensen gewoon omdat ze geloven. Nadat Petrus was uitgesproken, hebben we gelezen, zijn de Joodse christenen gerustgesteld. Zo heeft God dus ook aan de heidenen bekering geschonken. Tot die conclusie komen ze. En daarin kun je zien hoe Jezus dus de blik en de gedachten verandert van de mensen die eigenlijk heel vast in de tradities, heel vast in de structuren zitten, tot het heel anders kan worden. En je gunt toch iedereen dat veranderde leven dat Jezus je geeft. Dat geeft je toch vreugde en blijdschap en hoop en moed en geloof en liefde. En daarover spreken we iedere keer weer. Amen. Daar danken we God ook voor. En we zingen lied 704. Laten we nu samen God danken en ook voorbeden. Vader, wat is het een blijde dienst. Waar iedereen gelijk is omwille van Christus. We hebben woorden gehoord van leven en bemoediging. Van grenzen die wegvallen wanneer we Jezus, uw Zoon, kennen als onze Heer. Die de wet en de profeten heeft vervuld. Aan het kruis. Want niemand is in staat om op aarde om uw wet te houden. Dan alleen Jezus Messias. En alles waar wij in tekort schieten, dat is zonde voor u. Maar hij heeft het op zich genomen. En nu kunnen we in vrijheid leven voor altijd. En daar danken we u voor. Wij danken u voor alle mensen die tot geloof zijn gekomen in Jezus Messias. Dat ze het volhouden. En dat ze er moed uit putten. Wij bidden u, laat ons leven getekend worden door de beloftevolle woorden en de tekenen van uw Zoon. Zodat uw Heilige Geest alle mensen dichtbij komt. Dat iedereen die je leven leeft zonder doel weer inhoud krijgt. Dat een geslagen leven door verdriet, mishandeling of ziekte weer zin krijgt. Dat iedereen die doof is voor het goede nieuws dit wil horen en geraakt worden door uw liefde en troost. We bidden voor hen en voor iedereen die kampt met tegenslagen. Dat ze opstaan met Christus en leven. En zo uw heerlijkheid zien. We bidden voor alle mensen die lijden onder onrecht en oorlogsgeweld. We bidden voor Israël. Voor het volk van uw liefde, uit wie de Messias is geboren. Heer, u weet ook van de strijd die gaande is. En wij houden ons hart vast. Wij bidden om vrede. Vrede in het heilig land. Vrede in Jeruzalem. Vrede voor de inwoners van Israël, van Gaza, Libanon, Syrië. En voor de mensen die voor dat geweld op de vlucht zijn. Of die als gijzelaar worden vastgehouden. Zo bidden we voor vrede in de wereld, want er zijn veel oorlogen, er is veel geweld. We bidden voor regeringsleiders. En iedereen die werkzaam is op een verantwoordelijke plek, waar belangrijke beslissingen worden genomen. Heere God, Vader van onze Heer Jezus, voor vluchtelingen bidden wij. De reis is vaak gevaarlijk en de toekomst is onzeker. We danken u voor het geloof dat is uitgezaaid, het vertrouwen in u. Heer, we denken aan de zieken, thuis of in een zorginstelling. En aan hen die de komende week onderzoeken of behandelingen ondergaan. Of die wachten op uitslagen. U weet de spanning die dat met zich meebrengt. We vragen aan u, goede God. Laat ons niet alleen. Maar ga met ons op weg. Door ons leven. Dit alles bidden wij u. In de naam van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Dan is er nu gelegenheid voor collecte. En daarna zingen wij ons slotlied. En dat is lied 687. gaan de wereld weer in. Als gezegende mensen, in vrede, in de verwachting dat het rijk van onze Heer Jezus Christus zal aanbreken. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal.